In Psalm 113 waren wij de vorige keer. We gingen wat haastig aan het eind van de avond door het laatste vers heen van de psalm. Een psalm die in het algemeen spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond met alle consequenties van dien. Zoals in ieder geval geïntroduceerd in Psalm 110, daar kan men niet omheen. Maar de volgende psalmen beschrijven op een of andere wijze de daardoor ontstane situatie. Je kunt dus zeggen, ze beschrijven de volgende fase in Gods heilsplan, in de uitvoering daarvan. En als dispensationalist zeg je dan, ze beschrijven de volgende bedeling. Maar die wordt altijd iets moeilijker hoor. Maar niettemin, dat is wat er gebeurt en inderdaad wordt gesproken over de geringe die uit het stof werd opgericht en de nooddruftige die uit de drek werd verhoogd. Als u mij vraagt, maar ik weet niet meer wat ik vorige keer daarover gezegd heb, rijmt die aardig op de uitspraak van de apostel Paulus over zijn godsdienstige achtergrond die schade en drek achtte. Hetgeen niet zo netjes was, omdat het Oude Testament in het algemeen het woord drek koppelt aan het woord goden. Dan gaat het over de drekgoden van Egypte. Ik bedoel, huiswerk voor volgende keer is hoe vaak die uitdrukking voorkomt. Maar om te beginnen dan, hè? De drekgoden van Egypte. Uw drekgoden, of wat het maar was. Maar uit de drek verhoogd. En dat is wat in het Nieuwe Testament beschreven wordt als kenmerkend voor de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Namelijk, levend gemaakt daar gij dood waard door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Efeze 2 vanaf vers 1. Maar bovendien niet alleen met Christus opgewekt, maar ook met Christus gezet in de hemel. In een hemelse positie. Dat staat er nog net niet bij. Maar u wordt wel geacht te begrijpen dat die, met name die gemeentelijke positie, dat die in het Oude Testament verborgen blijft. Zoals dezelfde apostel van Efeze 2 dat in Efeze 3 dan ook zegt. Eigenlijk in Efeze 1 al. Het zijn dingen die in voorgaande eeuwen de kinderen, de mensen niet zijn bekendgemaakt, gelijk ze nu zijn geopenbaard. Maar in het licht van het Nieuwe Testament lezen wij het Oude. Dat is orthodox, zeg ik altijd. Zo hoort dat. Dat is wat wij doen. En dan lezen we hier dus dat het gaat om gemeentelijke waarheid. Maar dat was al zo natuurlijk sinds Psalm 110. Over Christus gezet aan de rechterhand Gods. En gesteld tot hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nog frappanter vind ik trouwens het laatste vers, waar we dus inderdaad razendsnel doorheen vlogen, want ja, het was tijd. Maar er staat die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin en dan nog een keer een blijde moeder van kinderen. En dit is een parallelisme, dat ziet u, dat is een synoniem parallelisme. Een onvruchtbare, dat is dus dezelfde als de blijde moeder. En dat huisgezin komt overeen met kinderen. De blijde moeder van kinderen. Dat wil zeggen, de onvruchtbare, degene die niet gebaard had, heeft toch kinderen gekregen en nogal veel. En normaal gesproken lezen wij dat niet in deze psalm, maar wij lezen die dingen in Galaten hoofdstuk 4 of in Jesaja 54. En in Jesaja 54, daar neem ik u toch echt mee naartoe. Ik neem aan dat het de meesten van u wel bekend is, maar ja. Jesaja 54, Jesaja is een beetje problematisch, enigmatisch eigenlijk. Daar staan allemaal van die vraagtekens in, dus ook vragende zinnen. Ik moet u zeggen dat of een zin vragend bedoeld is, Dat is aan het Hebreeuws niet goed te zien. Kent geen vraagtekens namelijk. En ook niet een zinsbouw die daarop gericht is. Je moet het uit het verband maar opzien te maken. Maar de vertalers konden er toch niet onderuit om hoofdstuk 53 te beginnen. Hoofdstuk 53 van Jesaja met: wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Begon ik met een vragend voornaamwoord, dus er zat niks anders op. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dat wordt niet meer vermeld. Nou, hè? Het was ook niet echt nodig, omdat in voorgaande hoofdstukken dat al menigmaal benoemd is geworden. Er is namelijk benoemd geworden waar de prediking geloofd is geworden. Sterker nog, zelfs waar de prediking naartoe ging. Want er staat dat die ging naar de einden der aarde, naar een volk dat in duisternis wandelde, naar Galilea de Heidene, bij de zee, bij Issachar en Naftali, geloof ik dat er staat. Of was het Zebulon? Zebulon was het. Kortom, het ging naar de einde der aarde. Het ging zelfs naar Brit-Am. Alleen dat heeft men wegvertaald met verbond des volks. Ja. Verbondsvolk zou dichter in de buurt geweest zijn, maar het heet nou helemaal Brit-Am. Het volk van het verbond. Dus waar het heen ging, nou ja, het kwam in ieder geval niet terecht bij de Joden, bij het Joodse volk. Maar het ging ergens anders naartoe. Zou ergens anders naartoe gaan. Want zo wordt het vastgesteld natuurlijk reeds in het Oude Testament. En hier vragenderwijze, inmiddels in hoofdstuk 53, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zo is het maar net. Het probleem van dit soort vragen is dat ze in het algemeen, als ze al beantwoord worden, binnen een profetische context, als die vragen al beantwoord worden, dan wordt gewoonlijk gezegd, nou ja, het is geloofd geworden door de gemeente. Of zo. En aan de gemeente is de arm des Heren geopenbaard. En daar kom je net mee weg misschien, maar toch niet, hè. Omdat dan gesuggereerd wordt dat de gemeente al bestond, voordat aan de gemeente het evangelie gepredikt werd. En dat kan niet. Met andere woorden, het is ergens geopenbaard en gegeven aan een volk, zoals het Nieuwe Testament zegt. Lucas 20, Matthäus 21, aan een ander volk. En dat zou vrucht dragen. Maar je kan nooit zeggen, het is aan de gemeente gegeven, want dat bestond niet. Dat kon dus ook niet aan gegeven worden. Dat is de vrucht van het een en ander. Dat is het resultaat daarvan. Denk erom dat je goed oplet bij dit soort dingen. Dan doet het veel te gemakkelijk. Dat is hetzelfde verhaal maar bij die takken van die tamme olijfboom en die wilde olijfboom enzovoorts. Doe maar weer. Het kan niet aan de gemeente gegeven worden op het moment dat de gemeente niet bestaat. Zie? Dus het blijft de vraag aan wie is het gegeven dan en waar is het terechtgekomen. En het eenvoudige antwoord is, wel nu niet aan de twee, maar wel aan de 10 stammen van Israël. Daar kwam het terecht. En dat is de situatie officieel nog steeds in onze dagen. En daarmee ben ik dan alsnog bij Jesaja 54 vers 1. Zingt vrolijk gij onvruchtbare. Vrouw is de implicatie. Die geen baresnood gehad hebt, dus de vertalers hebben niet het woord vrouw hoeven in te vullen. Dat doen ze bij sommige gelegenheden dan wel. Maar hier is dat zo zonder meer duidelijk. Zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame, de kinderen van degene die alleen bleef, om zo te zeggen, zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. De staat van de getrouwde. Maar ik citeer meteen maar even uit Galaten hoofdstuk 4, waar dit schriftgedeelte wordt aangehaald. Hier staat niet bij waar het over gaat, over wie het gaat. Je moet het maar raden. Nou ja, raden is niet het goede woord. Je moet je Bijbel bestuderen. De Engelsen kennen de uitdrukking educated guess. Kent u die? Hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Educated guess. Dat wil zeggen, het is een guess, het is een gissing in het goed Nederlands. Maar dan niet zomaar, je weet totaal niks en je raadt maar. Het is educated, dat wil zeggen, je bent onderwezen, je weet waar het over gaat. En binnen dat kader, met verstand van zaken, maak je dan een keuze. Ja, hoewel ik heb iemand gekend die had een onderbouwde gok, maar... Well, dat was weggegooid geld, laat ik het zo zeggen. Doe maar weer. Maar inderdaad, ja, een onderbouwde gok vind ik wel aardig, ja. Ik zal proberen om te onthouden, broeder, anders help me herinneren. Ja. Dus, want wij kennen dat verhaal, want hier wordt gesproken in Jesaja 54 vers 1 over twee vrouwen. Eén heet de eenzame tegenover degene die getrouwd was. Of die de man had, is maar hoe je die term interpreteert. En die ene, die eenzame, heet tegelijkertijd de onvruchtbare. Uitdrukkelijk, enige malen, de onvruchtbare, die niet gebaard heeft, die geen baarsnood gehad heeft, en dus geen kinderen, staat er met grote nadruk, dat is die ene vrouw, en de andere, die heeft wel kinderen, dus de getrouwde, en via Galaten 4 heet het de vrouw die wel de man heeft. Waarbij dus wel gemeenschap, of zullen we zeggen conceptie, heeft plaatsgevonden. Ontvangenis, dat is echt gemeenschap dus, feitelijk. Het gaat dus over twee vrouwen. Eén heeft geen kinderen, de andere wel. En impliciet moet er dus ook nog ergens minstens één man rondlopen. Toch? En als je het uittekent, dan heb je een mooi plaatje van Abraham met die twee vrouwen, Sarah, toch, en Hagar, en die Sarah die onvruchtbaar was, geen baarsnood had enzovoorts, en die ook geen kinderen meer zou krijgen, want zo wordt het beschreven in de Bijbel, ging er niet meer naar de wijze der vrouwenstaten, dus ja, daar gaat het dus over, hè? En over de hoe heet dat, de spanning tussen die beide vrouwen dan, en als ze dan één keer kinderen hebben, dan is het ook die spanning tussen die twee zonen tegenover elkaar. En dat het daarover gaat, dat dat beeld wordt opgeroepen, ja, dat staat er niet bij. Dat weten wij pas, en daarom kan ik het met stelligheid ook zo zeggen, omdat dit vers wordt aangehaald, staat er ook netjes bij, in Galaten 4 vers 27. Waarna ik me nog altijd afvraag, en zouden wij ook dit vers in verband hebben gebracht met Sarah en Hagar, als wij Galaten 4 vers 27 niet hadden? En daar kan ik geen antwoord op geven, uiteraard. Maar ik kan een antwoord geven. Mijn antwoord zou zijn, dat zou gekend hebben. Dat had gekund. Dat zou wellicht, misschien wel. En als ik Paulus lees in Galaten 4, dan besluit ik uit zijn woorden dat we dat wel hadden kunnen weten. Hè? Echt wel? Ja. Ja, niet als de Bijbel alleen open gaat om stichtelijk verhaal te horen of zo, of om ethiek te bedrijven, of om antwoorden te krijgen op de vragen uit je eigen leven. Ik probeer allebei voor genaamd worden over te slaan. Maar goed, hè? Je moet toch een problematisch leven. Levert problemen op. En dus zoeken we naar antwoorden op de vragen in de Bijbel. En een goed evangelische opvatting is: de Bijbel geeft antwoorden op al uw vragen. Toch? Hebben wij geleerd. Of dat zo is, weet ik nog steeds niet. Ik weet het echt niet hoor, of dat zo is. Waarom zou de Bijbel antwoord geven op al mijn vragen? Dat is, God heeft mij wat te vertellen. Dus dat wil zeggen, onze vragen komen niet aan de orde. Ik weet niet, in mijn dagen dat ik naar school moest. Het komt er altijd ironisch uit als ik het zeg maar. Maar in de dagen dat ik naar school moest, dan mocht je soms wel eens vragen stellen, maar in het algemeen niet hoor. Je moest gewoon luisteren. En als ik vragen had, ja, dat komt later wel. Dat komt later wel. Verderop in het boek. Dus ik had het boek al lang uit. Nou ja, goed. Maar dat mocht ook niet, hè? Want je mocht niet vooruit lezen in het boek. Ik moest bij de les blijven. En dan verveelde ik me altijd stierlijk, moet ik u zeggen. Maar, oh, ga weg, frustraties. Dus, Nieuwe Testament, Galaten hoofdstuk 4. Korinthe, Galaten hoofdstuk 4. Begint met vers 21, althans een stukje wat ik u voorhoud. Begint bij vers 21 met de woorden: zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmacht en één uit de vrije. Vers 24, het woord dingen zijn die andere beduiding hebben. En hij verwijt dus zijn lezers dat ze blijkbaar deze dingen niet weten. Toch? En daarom denk ik, men had het kunnen weten, gewoon schrift met schrift vergelijken, ook binnen het Oude Testament. En wij bevinden ons in een bevoorrechtere positie. God maakt ons ook de verborgenheid van zijn wil bekend. En heeft hij dingen geopenbaard. Toch? Dat is Efeze 3 weer. En dus wordt het ons hier verteld. Namelijk, dat Abraham had twee zonen. Één uit de dienstmaagd, de slavin. Want dat is wat het woord betekent. En één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dat heet naar de wil des vleeses. Dat was Ismaël uit Hagar. Volgens een plannetje van Sarah enzovoort. U kunt het allemaal in Genesis nalezen over hoe dat was. Doch deze die uit de vrije was, die uit Sarah, dat was dus Isaac. Die was door de beloftenis. Dat wil zeggen, dat is wat God beloofd had. God had aan Abraham nageslacht beloofd. Maar niet uit Hagar, maar uit Sarah. En het zaad van Abraham, dat erfgenaam zou zijn van Abraham, de belofte aan Abraham zou erven, dat was dus niet Ismaël uit Hagar, maar dat was Isaac uit Sarah. En het was van tevoren ook gezegd bij gelegenheid, namelijk, nee, zei de heer, Sarah zal een zoon hebben. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog tot zover? En het mag dan zijn dat Ismaël zoon van Abraham was, en dus ook een erfgenaam van Abraham, normalerwijze. Is dat Duits? Geloof wel. Nee, normalerwijze. Maar dat mogen dan zo zijn. Maar waar het gaat om de belofte gods, met betrekking dus tot het eerstgeboorterecht dat vererfd zal worden. Tante Ismael niet mee. Ismael wordt gepasseerd. En Isaac wordt als zodanig bedoeld van tevoren al. En die erft dan ook. En tot vandaag bestaat er dus de broedertwist over. Hè? Dat is een goed Nederlands woord hoor, broedertwist. Dat is de broedertwist tussen die twee. Of het iets met Kain en Abel te maken heeft, ja, ik zou het wel denken. Maar, nou ja, typologisch. Daar is ook sprake van een verwisseling, toch? Tamelijk gedwongen, maar toch maar weer. Het is nog iets gecompliceerder, omdat er zelfs drie zonen waren, dus. Maar ja, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om deze eenvoudige tegenstelling. En ik probeer het toch enigszins snel doorheen te gaan, maar wel hoop ik dat u goed begrijpt wat u staat. Als u het niet begrijpt, wat u moet doen, is simpelweg dit. U maakt een lijstje van namen en woorden onder elkaar. Eén links en één rechts. En aan de linkerkant schrijf je... Voor u, aan de linkerkant schrijf je Hagar. En aan de rechterkant Sarah. En dan krijg je dus aan de linkerkant een hele reeks namen. Als u dit verder zo doorneest, het hele stukje. Tot en met vers 31. En het, als u klaar bent, begint u gewoon overnieuw. Kijken wat u vergeten hebt onderweg. Dat geef ik garantie op. Ja, gegarandeerd wat vergeten onderweg. Maar goed, dat doe je dan. Serieus. En dan krijg je aan de linkerkant krijg je Abraham en dan Hagar. En je krijgt Ismaël. Je krijgt ook de islam trouwens daar. Maar die staat er hier niet bij, maar die dringt zich vanzelf al een keer op. Ismaël. De Arabische wereld, de Islamitische wereld. Je had daartussen moeten schrijven nog de dienstmaat, de slavin. En dus bij Ismaël moet je ook nog bijschrijven, dronde, hetzelfde rijtje, de slaaf. En als je aan de rechterkant opschrijft de vrije, moet je aan de linkerkant erbij schrijven de onvrije. Zie je wel, je vergeet altijd wat onderweg, hoor. Echt wel, die woorden, die expliciet, sommige woorden impliciet, maar je schrijft ze gewoon op. En dan krijg je aan de linkerkant krijg je ook nog de Sinaï. Want er staat een paar versen verder. Want er staat, het zijn dingen welke andere beduiding hebben. Want deze, die twee vrouwen en die twee zonen, zijn ook de twee verbonden. Oh, meteen opschrijven, aan de linkerkant oude verbond, aan de rechterkant nieuwe verbond. Aan de linkerkant wet, aan de rechterkant genade. Toch? Echt wel? Nou goed. Het ene van de Bersini, aan de linkerkant dus. Tot slavernij, ook aan de linkerkant, barende. Het welke is Hagar. Maar hier in Oldebroek spreken ze dat toch uit als Agar, dus dat maakt niks uit eigenlijk. Ja. U weet het toch, de Grieken hebben geen letter H. En dit is Grieks. Komt via het Grieks tot ons, dus dan verdwijnt de letter H. Maar goed. Zo zitten wij nog steeds met Eva, die Gava, Geva heette eigenlijk. Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinaï. Een berg in Arabië, schrijf je meteen aan de linkerkant bij, Arabië, zie je wel. Het volgende woord is islam, maar goed, Arabië. En komt overeen met, nou wordt het iets moeilijker. Vooral in Nijkerk en omgeving. Aan de linkerkant krijg je Jeruzalem dat nu is. Moet je er wel bij schrijven hoor. Jeruzalem dat nu is. En dan dat is dienstbaar in slavernij met haar kinderen. En dan maar Jeruzalem dat boven is. Die schrijf je dus aan de rechterkant. Maar Jeruzalem dat nu is, wordt dus nu meteen ook Jeruzalem dat beneden is. Dat is geïmpliceerd. Komt bij een lijstje erbij. Wordt steeds langer. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons allermoeder. En wat je nou onderweg meteen leert, dat is leuk om daar even op te wijzen, is het... hoe dat nou eigenlijk zit met zogenaamde symboliek of typologie, of hoe je dat maar noemt. U weet waarschijnlijk. Sir Robert Anderson, zij schreef in de tijd. Er zijn twee aspecten van de Bijbel die zijn nagelaten. Dat wil zeggen, zijn te weinig bestudeerd. En hij schreef dat 120 jaar geleden, misschien iets langer. Er zijn twee thema's in de Bijbel, twee aspecten van de Bijbel, die zijn nog lang niet goed bestudeerd. De ene is het profetisch woord, dat wil zeggen dingen omtrent de wederkomst van Christus. En het andere is de Bijbelse typologie. Bij nader inzien is daar niet eens zo heel veel verschil tussen, omdat heel veel van nog onvervulde profetieën tot ons komen in de vorm van symboliek. Hebben jullie dat nog? Dat is één. Het is weinig bestudeerd. Maar hoe dat nou komt, als u dat mij zou vragen, dan zou ik zeggen, dat komt omdat wij nog altijd zitten met dat die eigenaardige opvatting, de minimalistische, minimalistisch, dat woord hoort u vaker uit mijn mond, de minimalistische Bijbelverklaring, minimalistische uitleg, en wat een exegese, wat het is, dat we zeggen, we nemen het zo klein mogelijk. En we hebben uitgevonden dat dit is een beeld van dat. En dit noemen we het type, en dat noemen we het antitype, en dat is het dan. Klaar. En voor zover er al een inleiding is tot bestaan tot de Bijbelse typologie, dan staat daarin, dat ik weet niet helemaal zeker, maar alle die ik gezien heb, staat gegarandeerd in het Oude Testament vind je de typen en in het Nieuwe de vervulling van de typen. En dit komt een eind omdat het lijkt dat het klopt, maar dat komt omdat je het veel te klein opgepakt hebt. Dat klopt altijd. Wat je maar wil. Totdat je je afvraagt, werkt het ook andersom? En dan zeg ik, ja, het werkt andersom. Dat is de eerste waar ik ooit over struikelde. Het werkt andersom. Want men heeft ons natuurlijk verteld, aan de hand van bijvoorbeeld 1 Korinthe 5, hebben wij geleerd, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Laat ons dan feest vieren. Staat daar, hè? Dus dan weet je, het paaslam is een type van Christus. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Nee, of zit het zo? Maar als je in de Bijbel naleest, niet alleen in 1 Korinthe 5, maar reeds in het Oude Testament, dan ligt het toch een beetje anders. Want daar staat, dan lees je dat paaslam herinnert aan de uittocht uit Egypte en aan de dood van de eerstgeborenen enzovoorts. En dat men jaarlijks het Pasen zou vieren, Pesach zou vieren, het paaslam zou slachten en ongezuurde broden, ter herinnering aan wat in het verleden gebeurd was. Ter herinnering aan dat eerste paaslam bij de uittocht uit Egypte. Met andere woorden, het wijst achteruit. Maar niet vooruit. En als je het helemaal strikt neemt, al die paasvieringen, ik weet niet hoeveel er geweest zijn, misschien wel 3 zelfs. Maar goed, maar weet ik veel. Maar al die paasvieringen, sommigen denken dan dat ze elk jaar het Pasen vieren, wat onzin is natuurlijk, want Deden ze juist niet. Daarom zetten de heren het land uit, hè? Toch? Nou, oké. Maar al die paasvieringen, voor zover ze geweest zijn, waren herinneringen aan de uittocht uit Egypte. Maar de eerste paasviering wees vooruit naar het aanbreken van het nieuwe verbond, naar de dood en opstanding van Christus enzovoorts. En als u dit 1 keer door hebt, dan ziet u dat het nog wel veel vaker gebeurt, hè? Als je een beetje in je Bijbel thuis bent, dan begrijp je dat het loofhuttenfeest op een of andere wijze vooruitziet naar wat wij populair het duizendjarig rijk noemen. Maar de Bijbel zegt dat het een herinnering is aan het feit dat Israël 40 jaar in tenten gewoond heeft in de woestijn. Maar die 40 jaar in de woestijn zijn er een uitbeelding van. De 1000 jaren en van nog een paar dingen meer ook trouwens, want net zo goed ook van onze bedeling hoor. Maar goed, het is nou mijn onderwerp niet, dus ik hoef er verder niks over te zeggen. Maar wat ik probeer te vertellen is dat je niet van doen hebt met type en antitype. Dat blijkt vanzelf wel, want het woord antitype betekent volstrekt hetzelfde als type. Het is niet het tegenovergestelde. Dat heeft men ervan gemaakt, maar het is niet zo. Het woord anti is alleen de versterking van het woord type. Een type is altijd anti. Dat wil zeggen, is altijd een tegenbeeld, of hoe je dat maar zeggen moet, van wat een, of je nou hebt een beeld of een tegenbeeld, druk of afdruk. Dat maakt geen verschil. Het ene woord is alleen sterker dan het andere. En in het Grieks is het helemaal zo, want het is vastgegeven dat de Grieken een woord beklemtonen, versterken door het te koppelen aan een voorzetsel. Heb je die nog? Ik heb altijd het voorbeeld van lasso, katalasso en apokatalasso. En dat betekent in alle gevallen losmaken. Nou ja, vanwege de lasso. Maar toe maar. Ga ik ook niet uitleggen, maar dat apo en kata zijn allebei voorzetsels. Het gaat nog altijd om het woord lasso. Het werkwoord als zodanig. Verder wil ik er nou niks van zeggen. Maar zo werkt dat met die voorzetsels. Hè? Of het hemelse. En iemand heeft uitgevonden dat er nog iets anders bestaat, namelijk het overhemelse. En dan moet ik zeggen, nee, dat is hetzelfde. Maar over is alleen de klemtoon op, de benadrukking van de betekenis van het woord hemels. Het is namelijk over. En over is hoger dan. Over en op is trouwens ook in het Nederlands etymologisch hetzelfde. Hè? Op of over is gewoon hetzelfde woord. Nee, ze zijn niet met dezelfde betekenis of overlappend. Het is van huis uit hetzelfde woord. Op of over. Hoger dan, dat is wat het is. En dus overhemels, dat woord bestaat in het Grieks, dat is waar. Maar dat het iets anders is dan het hemelse, dat is onzin. En ik heb er geen ander woord voor, dat is gewoon onzin. Dat laat iemand zich wijsmaken, of iemand denkt dat, maar dat gaat dan altijd over mensen die geen verstand hebben van die taal. Ja, dan schiet het niet op natuurlijk. Toch? Nou ja, en zo verder. Maar antitype is hetzelfde als type, volstrekt identiek, maakt geen verschil. Maar het is ook niet zo'n kwestie van dit is het type en dat is de vervulling van het type. Dat is een misverstand. Dat is wat wij overgehouden hebben van wat eigenlijk en van oudsher is analoog, maar dat woord kent ook niemand meer, analoog redeneren. We hebben van doen niet meer met typen, zoals wij dat noemen. Hoewel, we hebben daarmee van doen. Beelden namelijk, afdrukken. Maar het zijn analogieën. En een analogie wil zeggen, zo het een, zo is ook het ander. En het ander, en het ander, en het ander. Want het beperkt zich niet tot een beeld en één afdruk. Maar het herhaalt zich overal en overal. Dat is wat het is. Zie? En dat zit hem in, dat is een manier van denken eigenlijk. En als ik het moet uitleggen, weet ik nooit hoe ik het doen moet.
Maar Paulus doet het ook.
Maar je vindt het in alle klassieke literatuur terug. Sterker nog, dat is wat literatuur dikwijls eigenlijk tot literatuur maakt. Dat je het ene opschrijft en het andere bedoelt. Of je schrijft het ene op, maar er zit een ander verhaal zit erachter.
Maar als je dan de kinderen zegt, die weten het wel goed, dan vertel je over dat Heer Jezus de deur is. En vorige week was hij het lam. In de week daarvoor was hij de herder.
Waarom ook niet? Dat kan allemaal.
Dat zijn
ja. En als je dat dan toch aanhaalt, je komt in de Bijbel nogal wat deuren tegen. Maar als je ze al tegenkomt, op opvallende manier zal ik maar zeggen. Een beetje overbodig vermeld natuurlijk, een deur. Maar goed, er wordt een deur genoemd. Maar als die genoemd wordt, weet je waar het over gaat. Het is de doorgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Of van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Maar dat is hetzelfde. Of uit de dood naar het leven. Dat is precies hetzelfde. En het herhaalt zich en het herhaalt zich en je komt het overal tegen. Nou ja, overal, maar doorheen heel de Bijbel. Het ding blijft altijd datzelfde gewicht houden, diezelfde betekenis houden. Zie? Nou ja, En dus, als je typen tegenkomt, als je een beeld tegenkomt, het is een beeld van dit en van dat en van dat en dat. Het is ook dit en het is ook dat. En dat is precies wat Paulus hier zegt. Het is Agar, maar het is dus ook Ismaël. Het is het oude verbond. Het is dus Sinaï. Als ik Hebreeën openleg, dan wordt het ook Mozes. En wellicht ook Aaron, als vertegenwoordigers van het oude verbond, zal ik maar zeggen. De bediening onder het oude verbond. En het is dus Jeruzalem dat nu is en dat beneden is en dat vergaan zal, dat geoordeeld zal worden, waarvan geen steen op steen gelaten zal worden, enzovoort. Je komt het overal tegen, maar het is ook Saul. Ik heb het nog steeds over Hagar, Ismaël, het is ook Saul. De wet namelijk. Want dat is wat Saul is. Het is daarmee ook het Joodse volk. In slavernij. Onder de wet. Het wordt wel vervelend, want je krijgt de islam en het judaïsme onder elkaar te staan. Aan dezelfde kant. Maar in het rijtje horen alle religies thuis eigenlijk. Het is de kant van ongeloof namelijk. Het is de kant van een zelfgemaakte God, maar dat is de volgende psalm waar we zo niet aan toe komen natuurlijk vanavond. Maar de volgende psalm, waar dat staat. Maar het herhaalt zich, het komt overal terug. Ik zei Saul en aan de andere kant vind je David. Twee bladzijden verder is het ook Nabal. En vervolgens weer David. Ken u Nabal nog? Ooit van de kale biet gehoord? Nabal, u weet wel, de kale biet, ja. Zijn vrouw zei, hij heet zo en dit is hij ook. Hij heet Nabal en dwaasheid is bij hem, zegt hij. Ja. Maar hij is een beeld van het Joodse volk. Dat zegt Jezus, wie is dat? David? Kennen we niet. Iedereen kan zich wel iets maken en zich uitgeven voordat hij wat is. Nou, daar willen we niet mee te maken hebben. Zijn Nabal. Een paar dagen later was hij dood. Maar ja. Enzovoorts. Ik bedoel, het herhaalt zich en het herhaalt zich en het herhaalt zich. Want het is maar niet symboliek. Het is meer, natuurlijk is het symboliek, maar het is meer dan dat. Hè? Dat heeft van doen met meerdere lijnen tegelijk, parallellen, zo hier, zo ook daar. En in de Bijbelse geschiedenis vind je dat steeds terug. Hè? Ga maar maken, het rijtje wat je nu begonnen bent, krijg je nooit af. Hè? Dan krijg je het huis van Potifar aan de linkerkant. En de gevangenis aan de rechterkant, vreemd genoeg. Want daar is men vrij. Maar ja, hè? Aan de linkerkant Juda, aan de rechterkant Jozef of Efraïm, om maar eens wat te noemen. Nou ja, en zo verder. Oh, wat ik nog vergeten was, en dus aan de linkerkant de twee stammen van Israël, aan de rechterkant de 10. En nou ben ik weer terug in Galaten hoofdstuk 4. Want het volgende vers zegt, want er is geschreven, dat is vers 27 inmiddels, er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep die geen baarders nodig hebben, breek uit. Je weet, uitbreken, dat is hetzelfde woord als vrucht dragen. Hè? Breken. Ons woord vrucht komt daar in hoge mate mee overeen. Want de V en de R en de CH zijn dezelfde als de B, als de P en de R en de K. Dat zijn dezelfde letters. Ik vind het Hebreeuws in elk geval. Dus vrucht, of breken is precies hetzelfde woord. En het gaat over peres, dat wil zeggen uitbreken in menigte, voegen de vertalers dan toe in Genesis. Gij zult uitbreken in menigte, dat in menigte staat er niet, maar dat uitbreken wil zeggen vrucht dragen. Openbreken. Dat is ook symboliek, mensen. Als het niet breekt, dan draagt het geen vrucht. Het moet open. Eigenlijk is het gewoon een beeld van de dood, hè? Van de dood van de oude schepping, enzovoorts. En dan wordt een nieuwe openbaar. Ik bedoel, het ei moet sowieso kapot. En ik heb het niet over je ontbijt, maar over een netjes bevrucht ei, zal ik maar zeggen. Het moet kapot. Het is een beeld van de oude schepping die inderdaad breken moet en dan komt een nieuwe daaruit, die wordt daarin openbaar. Het is vruchtdrager. En er zijn heel wat planten, maar ik ben daar helemaal niet in thuis, moet ik eerlijk zeggen. Eerlijk niet, maar er zijn heel wat planten die hun vruchten wegschieten als het ware. Die dingen die ontploffen, van die zaadbollen die ontploffen, dan schiet het alle kanten op. Enzovoorts. Ja, en zo hoort het ook eigenlijk. Dat is uitbreken in menigte. Nou goed. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, want bij dat uitbreken past toch altijd de vrolijkheid, de blijdschap. Lachen, vandaar dat de man zo heette. Isaac. Ja, gek, hè? In de geschiedenisboek is hij terechtgekomen. Dat hij zo heette omdat zijn moeder lachte en het ontkende. Kennelijk ontgaat het de mensen dat er staat van Abraham dat hij over de grond rolde van het lachen. Daar staat er keurig. En hij viel op zijn aangezicht en lachte. Maar u begrijpt toch gewoon dat hij... Hij kreeg een slappe lach. Toen er gezegd werd dat hij alsnog een zoon zou hebben uit Sarah. Gaat over de blijdschap. Zie je, verkondig uw grote blijdschap. Dit is ook symboliek dus, of niet? Of is het alleen parallelisme? Of heet het typologie? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Het is analogie. Ik verkondig uw grote blijdschap. Die hele volk wezen zal dat u heden geboren is. De zaligmaker, welke is Christus Jezus. Want het zaad van Abraham is er maar één. En het is Christus. Maar dat was een bladzijde eerder in Galaten. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Zie? Nou goed. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. De getrouwde, heette het in Jesaja 54 vers 1. En hier wordt dus deze tekst uit Jesaja, maar niet alleen die tekst, maar ook de hele pericoop uit Jesaja 54 dus, wordt in verband gebracht met het plaatje dat wij kennen van die tenten daar in de woestijn, zeg maar, of waar het maar was, bij Hebron of zo, met Abraham en Sarah en Hagar en zo verder. Wij broeders, staat er, vers 28, maar wij broeders, dus het woordje wij mag je ook invullen, komt in de rechtse kolom, zijn kinderen der belofte, want het woord belofte staat ook al in de rechter kolom. In de linkerkant stond vlees, hè? Want Ismaël was naar het vlees geboren. Dus aan de rechterkant vul je in de belofte. Ja, en ook het woord geest uiteraard. Logischerwijze. Ja. Dat is het volgende vers, ja. Hij komt vanzelf, ja. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. Dan heb je vrolijkheid terug. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En in gedachten zie je dan Saul rennen achter David aan om hem om zeep te helpen. Toch? Saul die de wet vertegenwoordigde. Nee, dat is niet de antichrist of de duivel, hoewel het in de buurt is, hij is gewoon de wet, Saul. Het oude verbond, van Gods wegen gegeven, maar een bediening der verderfenis kun je wel zeggen. Heilig en rechtvaardig en goed, maar er komt niks van terecht, hij is niet tegen zijn taak opgewassen. Zwak en onprofijtelijk, Saul. Echt wel. En hij vervolgde David, van wie hij wist dat het zijn opvolger zou worden. Er wordt enige maal in de loop van de geschiedenis gezegd. En zelfs Jonathan zei het al tegen David. Hij zei, mijn vader weet dat echt wel. Maar niettemin stond zijn vader hem naar het leven. David naar het leven. Zeker wel. Maar goed. En zo blijft het dus. Dat is, met andere woorden, wij zijn kinderen van Isaac en wij zijn vrij. En wij worden nagezeten, vervolgd door, nou niet alleen door het Jodendom. Sorry, dat staat hier toch allemaal. Maar door alle religie eigenlijk. En fundamenteel is dat omdat wij, als het er nou echt over gaat, omdat wij niet religieus zijn. Wij doen daar niet aan mee. En zelfs niet, als het goed is, aan die religie die officieel niet deze religie is, omdat er geen God in voorkomt. Want die heeft men ook al ruim afgeschaft. Maar er zijn andere dingen die daarvoor in de plaats komen. Dingen waaraan we onze levens moeten wijden, waarvoor we moeten leven en desnoods waarvoor we moeten sterven, enzovoorts. Voor een betere toekomst voor onze kinderen, voor het milieu en wat het allemaal maar was ook weer. Voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Allemaal dat soort dingen komt allemaal in de plaats van religie. Ja, nou goed. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins, in geen enkel opzicht, geenszins, in geen enkele zin, zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. De vraag is alleen nog in hoeverre dat slechts symboliek is. En in hoeverre daar een historische basis onder ligt. Of weet u nu wat ik nou bedoel? Ik bedoel gewoon dit. De kinderen der onvrije, der slavin, dat zijn de Joden. Die zijn het die vasthouden aan de wet. Daar gaat die brief over. En wij zouden ons niet onder de wet laten plaatsen. Dat is de strekking van deze brief. Want wij behoren niet tot de Joden dus. Maar het punt is dat een goede reden is om aan te nemen dat inderdaad de gemeente als zodanig, gemeentelijke waarheid, inderdaad afkomstig is, letterlijk, van, niet van de twee, maar van de 10 stammen van Israël. Daar kom je, als je dit soort schriftplaatsen bestudeert, echt niet onderuit. Het is niet maar symboliek, het is meer dan symboliek. En er zit nog iets heel anders achter, maar die moet ik maar even in de familiearchieven duiken. Mijn grootvader zei ooit tegen mijn moeder, zijn dochter dus, maar kind, je hoeft dat toch niet per se letterlijk te nemen, iets uit de Bijbel. En mijn grootvader van moeder zei, dat was een deftige man. En die zei, je hoeft dat niet letterlijk, die was van de vrijzinnige kant, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Je hoeft dat niet letterlijk te nemen. En mijn moeder zei, ja, maar vader, hoe kun je het nou overdrachtelijk nemen als het niet eerst letterlijk waar is? Die heb ik goed onthouden. Het moet op een of andere wijze letterlijk waar zijn, wil het een overdrachtelijke betekenis kunnen hebben. Ja. Eerst begint het met het natuurlijke en dan het geestelijke. Dan heb je nog een Bijbelse gedachte daarvoor ook in 1 Korinthe 15. Maar ik roep meestal in dit verband, nou ja, de appel valt niet ver van de boom. Maar als je geen appelbomen hebt en geen appelen en er geen appelen uit de boom vallen, hoe kun je dan dit spreekwoord hebben? Precies, dan had je de geschiedenis van Abraham helemaal niet nodig gehad. Dan had het ook op een andere wijze uitgelegd kunnen worden. Maar er is eerst iets letterlijk waar. En Dat betekent dat er zo'n strijd gaande is, daadwerkelijk, tussen de afstammelingen van Isaac en de afstammelingen van Ismaël, ook letterlijk. En ik ben van mening, en ik niet alleen hoor, ik ben van mening dat de grote problemen in de wereld van de spanning in de wereld van vandaag, en niet van vandaag, maar ook van gisteren en gisteren, dat de spanning is tussen de, laten we zeggen, de Arabische wereld, het Midden-Oosten, en dus de islam enerzijds, en Joods en christelijke volkeren aan de andere kant, want die stammen inderdaad van Isaac af. Letterlijk. En ook al weten wij dat niet, en ook vinden wij dat het er niet toe doet, omdat we vinden dat alle mensen gelijk zijn, maar ja, dat komt bij Ruben vandaan, dat weet u dus vooruit. Maar dan nog weten zij dat wel hoor. Nou ja, niet iedereen, ook in de Arabische wereld niet, maar in het algemeen weten ze deze dingen officieel heel goed. Hebben jullie dat nog? Wie wij hier in Europa zijn namelijk. En daarom heeft de islam zich vanaf het allereerste begin, en ik bedoel dus het allereerste begin, zich regelrecht gericht tegen Europa, en dat vanaf de, wat was de 6e eeuw, hè? Vanaf de opkomst van de islam, vanaf dat men de islam heeft uitgevonden, om zo, want opkomst vind ik te langzaam, dat was een bam, zomaar ineens, nou ja, nog een paar jaar, maar vooruit, maar vanaf het allereerste begin is het met militair geweld verspreid geworden richting Europa. En met grote inspanning, ik wou zeggen met enige moeite, nee, met grote inspanningen in de loop der geschiedenis heeft men de Moren, of hoe ze maar genoemd werden, de Muzelmannen, hoe ze maar heten, men heeft ze teruggeworpen. Maar dat is erg moeilijk geweest hoor. Heb je dat nog? En moeilijk geweest. Het gaat nog steeds door. Tot vandaag. Vandaag was weer Turkije in beeld in elk geval. En we gaan nog steeds over hetzelfde. We hebben even lang moeten vechten tegen de Turken, toch? Dat is nog zo. Alleen de methodieken zijn misschien veranderd, maar het is nog zo. Het is nog steeds de strijd tegen de islam. Je mag het alleen niet noemen, niet hardop. Maar ja, toen maar weer. Men heeft er ook geen alternatief voor. Het enige wat helpt, eigenlijk het enige wat helpt, is evangelieprediking en trouw zijn aan de Heer, onze God, die uit de Bijbel enzovoort. Daar draait het allemaal om, want ik ben van mening dat die wapens in de praktijk in zichzelf ook niet helpen. En dat wij onze positie te danken hebben aan christendom, aan geloof in de God van de Bijbel en de Messias enzovoorts, in de loop der eeuwen, dat meen ik echt hoor. Ja, en waar men dat loslaat, dan valt men ten prooi, ja, en wie anders? Als ze niet trouw zijn aan de beginselen van Isaac, dan komen we bij Ismaël terecht. Zo simpel is dat. Dus die vrijheid die wij in Christus hebben loslaten, omdat we Christus loslaten, dan kun je wel hebben over liberté, maar als je Christus niet kent, bestaat er geen liberté, hoor. He, dan kom je op de koffie, zeg maar, hè. Maar ja. Nou ja, doe maar.
Mag ik nog eens een vraagje stellen?
Jawel, hoor.
Ja, hij zei van Juda links, dat zijn de Joden. En rechts, de 10 stammen. Is dat van Efraïm, de zoon van Jozef, die begrip van Jezus, is het daarom Efraïm, de zoon van Jozef, dat hij aan de rechterkant komt?
Jazeker, ja. Ja, zeker.
Daarom?
Ja, het beginsel is... het beginsel is dat Israël wordt voorgesteld in het Oude Testament als de vrouw van Jehovah. In een huwelijksrelatie onder het Oude Verbond, daar beginnen we mee. En daarna wordt iets genuanceerder. Daarna is sprake van niet maar één, maar van twee vrouwen. Ontstaan om zo te zeggen, althans historisch, door de zogeheten scheuring van het Rijk na Salomo. En vandaar dat de Bijbel spreekt over die twee vrouwen. De een is Samaria, de andere is Jeruzalem. De een is Israël, de andere is Juda. Eén is dus wat wij populaire tienstammen noemen. Het is geen Bijbelse term, maar de tienstammen noemen. En aan de andere kant de twee noemen we de twee stammen. Dat is het Joodse volk. Het zijn twee onafhankelijke rijken geweest van elkaar. Maar wat wij vergeten zijn onderweg in het algemeen, is dat het eerstgeboorterecht en daarmee ook de naam, het recht op de naam Israël, is meegegeven niet aan Juda, maar aan de tien stammen, aan Efraïm. Met grote nadruk, er staat ook dat Jacob zegt over Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef, Genesis 48, dat in hen mijn naam genoemd worden. En dat hoort, dat is een aspect van, dat hoort bij eerstgeboorterecht. De eerstgeborene erft de titel. Dat is de normale gang van zaken. En wordt geacht de opvolger van de vader te zijn. Als je dus Israël ergens zoekt, gewoon naar de mens gesproken, zo in het algemeen, dan moet je niet bij de Joden wezen, dan moet je bij Efraïm wezen. Dan moet je bij de tien stammen van Israël zijn. Want het eerstgeboorterecht ging over Jozef. Nee, Jozef kreeg het, staat er ook hoor. Maar het werd meteen uitgereikt aan zijn jongste zoon, aan Efraïm. Dus het werd Jozef, Efraïm en zo verder. Alleen, er werd een uitzondering gemaakt voor het koningschap, wat normaal ook bij het eerstgeboorterecht hoort. Want het koningschap werd gegeven aan de stam van Juda. En er werd ook een uitzondering gemaakt voor het priesterschap, wat normaal ook hoort bij het eerstgeboorterecht, want dat werd gegeven aan de stam van Levi. En over Levi komen we ook nog te spreken, dat is ook deze psalm, nee niet meer deze, de volgende psalm is dat, maar vooruit maar. Maar we zouden ons goed realiseren dat de naam Israël primair thuis hoort bij de tien stammen van Israël. Er is echter een probleem en dat is dat die tien stammen uit het priesterambt ontslagen zijn. Niet meer Ammi zijn, maar Lo-Ammi zijn geworden. En het tienstammenrijk heeft opgehouden te bestaan. En wat er van over was, is weggevoerd. Ik zeg het met opzet zo, hoor. Wat er van over was, dat was maar een klein beetje, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zodat de lijn van Israël, van het volk, van Ammi, werd voortgezet via wat nog over was, dat was het tweestammenrijk. Dat werd trouwens om dezelfde redenen ook vernietigd. Dat wil zeggen, verstrooid dan wel weggevoerd in Babylonische ballingschap. Echter, daar is sprake geweest van een officieel herstel. Hetgeen absoluut niet betekent dat alle Joden zijn teruggekeerd uit de ballingschap, want dat was zeker niet het geval. Het was maar een minderheid. Maar er was een officiële herstel dat leidde tot de oprichting van wat je zou moeten noemen een Joodse staat. Met een land dat daar ook naar genoemd is, het heette Judea. Heb je dat nog? En dat dat gebeurd is, dat wil zeggen gedeeltelijke terugkeer van de Joden, resulterend in de oprichting van een Joodse staat in onderdanigheid aan, onderworpenheid aan het Medo-Persische Rijk en later het Griekse en later het Romeinse Rijk. Dat is alleen maar gebeurd om de Messias voor te brengen, omdat de stam van Juda nou eenmaal de koninklijke stam is waaruit de Messias geboren zou moeten worden in Bethlehem. En dat is dan ook gebeurd. En daarna konden ze weer vertrekken. En dat is ook gebeurd. En werd Jeruzalem weer verwoest. Ik zeg het nu wat laconiek. Maar er zijn nogal wat schriftgedeelten die expliciet zeggen en zeker ook die illustreren dat de Joodse staat in de dagen van het Nieuwe Testament zijn bestaan alleen maar te danken had aan het feit dat God beloften gedaan had aan Israël. En dat is niet Juda, dat is Efraïm. Hebben we die nog? Want er zou altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Zijnde de tien stammen. Er staat ook zwart op wit hoor, dit wat ik nu zeg. Er staat ook zwart op wit in de geschiedenis vermeld. Het was niet Jerobeam, maar de eerste koning van de tien, maar die hem opvolgde, ik weet niet meer wie het was, die inderdaad de koning van Juda aansprak en zei, het net was andersom, de koning van Juda sprak de koning van de tien stammen en zei, er staat toch in de belofte, God, God heeft toch beloofd dat altijd iemand uit mijn koningshuis, uit dat van David, koning zou zijn over Israël, dus jouw troon komt mij toe. Met een zoutverbond heet dat. Dat wil zeggen, voor altijd. En, waar niks meer op af te dingen valt. En het hele punt uiteindelijk in het verhaal, want daar komt het uiteindelijk op neer. Het hele punt in het verhaal is, maar daar hopen we het zaterdag over een week over te hebben in Apeldoorn. Het hele punt in het verhaal is dat van tevoren in het Oude Testament al uitdrukkelijk is vastgelegd dat punt 1, het Joodse volk inderdaad niet ontvankelijk zou zijn voor de prediking van het Nieuwe Verbond. De tafel was vol, die uit Jesaja 28. En de tafel zou worden tot een strik en een vallende net. Heb je nog? Staat ook in de Bijbel al, was van tevoren aangekondigd. Dat wil zeggen, als het Nieuwe Verbond aanbreekt, komt het niet terecht bij Juda, maar wel bij Israël. Aan wie het beloofd was. En dus bij Efraïm en dus bij de tien stammen van Israël. En dat is wat gebeurd is. En daarna, maar dat is dan eigenlijk mijn thema voor de volgende contactdag. Daarna krijgen we, ik weet niet of je dat al gelezen hebt op een stukje op internet. Daarna komt de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En dan zeggen wij, aarzelend, omdat die tot ons doordringt dat dat een bijbeltekst is, neem ik even aan dat dat die tot ons doordringt. Dan zeggen we, nou ja, God heeft zijn volk verstoten. Nou ja, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. En Paulus zegt, het is onbestaanbaar. Vertaald met dat zij ver, of volstrekt niet, of wat, hoe men het nou vertaalt. Maar hij zei feitelijk, dat is onbestaanbaar. Dat kan niet. En je hebt de andere vraag, dat was die van, God heeft wel beloofd, maar wat is het dat sommigen ongelovig zijn geweest, Romeinen 3, de andere was Romeinen 11, dit is Romeinen 3, zal hun ongeloof, hun trouw, de trouw, het geloof van God te niet doen. En wat ons het algemeen dan toch wordt voorgehouden is, ja, dat inderdaad, ja. Want toen heeft God zijn plannen gewijzigd. Want toen heeft hij maar de kerk in de plaats van Israël gezet. Als je evangelisch noemt, mag je dat niet meer zeggen. Maar het is wel de meest verbreide leer binnen het christendom. En als je dus evangelisch bent, ben je misschien gileastisch. En dan zeg je nou, nee, God heeft zijn plan gewijzigd. Want het koninkrijk, dat komt wel, maar pas in de toekomst. Pas later. Omdat ze het toen niet wilden. En wij dispensationalisten, die krijgen altijd het verhaal te horen van hoofdstuk dit tot dat. In Matthäus werd het koninkrijk aangekondigd. Van hoofdstuk dat tot dat werd het gepredikt. Van hoofdstuk dat tot dat werd het afgewezen. Toch? Zo gaat het dan. En soms herhaalt zich dat nog in de dagen van Handelingen. Het is aan de Joden gepredikt, blijkbaar, want het gaat allemaal over een koning, het gaat over de Joden, het gaat over beloften, dus het is allemaal Joods. En ja, maar ze wilden niet, dus dan ben je 28 hoofdstukken verder. En in Handelingen 28 vers 28 wordt dan maar de knoop doorgehakt en zegt Paulus, oké, maar dan gaat het maar naar de heidenen. Dit is de ultradispensationalistische variant. Maar het komt er allemaal op neer, hoe je het ook keert, het komt er allemaal op neer. Er is sprake van wijziging van het plan. Of God heeft het koninkrijk uitgesteld. Of zo. En ik moet u zeggen, wat ik in mijn Bijbel lees, is, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Het antwoord is volmondig en zonder aarzelen. Ben er allemaal mal. Nou ja, onbestaanbaar, volstrekt niet. Toch? Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Hoe komt het dat wij pas met aarzeling en met enige mitsen en maren, zoals dat heet, daarmee instemmen? Wij moeten wel ermee instemmen, want Paulus zegt het. Maar anders zouden we het waarschijnlijk niet doen. Dan zouden we zeggen, ja, het plan is gewijzigd. Mijn plan is niet gewijzigd, het plan was altijd al dit. Dat is de functie van het Joodse volk, dat is waartoe zij gezet zijn. De functie is te demonstreren dat mensen die religieus zijn niet openstaan voor de waarheid. Mensen die religieus zijn, zijn oppervlakkig, hoor wat ik zeg. Dat wordt altijd bestreden, maar ik steek mijn nek maar weer uit. Religie is oppervlakkig. Religie houdt zich bezig met de buitenkant, met het gedrag van iemand. Wat je moet doen en wat je niet moet doen. Maar daarmee gaat de zaak op slot. Dan wordt de buitenkant versterkt, ontstaat eelt, het heet verharding, verblinding, doofheid enzovoorts. En met hun mond, zegt de heer, dat is ook de buitenkant, hun lippen. Met de mond dienen ze, met de lippen dienen ze mij, maar hun hart doen ze verre van mij. En aan de andere kant hebben we een ander deel van Israël, dat is het grootste deel overigens, dat is gewoon in de verstrooiing, dat heeft de wet sowieso losgelaten enzovoorts, en is vrij en leeft ook niet in het land, is er niet aan gebonden, en daar werd het evangelie gepredikt en daar vond het ingang. Bij wie? Bij degenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, die wel enige notie hadden over, dat moet toch wat zijn? Maar die niet onder die wet leven, om zo te zeggen. En zodra hen het nieuwe verbond gepredikt werd, nou ja, het ging niet van één dag op de andere, maar verhoudingsgewijs toch wel, eigenlijk. Zie? In ieder geval binnen één generatie, en anders binnen één eeuw, ik wil het wel oprekken, maar vooruit werd het evangelie gepredikt hier in de westerse wereld en vond daar ingang. Het enige probleem wat zich daarna vervolgens voordeed, is dat die volkeren niet in rust waren, maar constant aan het verhuizen waren, zodat waar net het evangelie gepredikt was, een ingang gevonden was, verdween dat volk weer en kwam er weer een andere stam binnenrollen, zal ik maar zeggen, en dan moest het verhaal weer overnieuw beginnen. Dat maakt het wat gecompliceerd, maar in het algemeen weten wij allemaal waar het christendom, waar het evangelie terechtgekomen is, namelijk bij de Anglo-Saxische volkeren. En anders ga je het navragen, waar ook ter wereld, daar zal men zeggen, het christendom is de godsdienst van de blanken. Nou, ik hoop dat nou duidelijk is dat wij van doen hebben inderdaad met die twee huizen van Israël, en dat het idee is dat waar het langs het, bij het ene huis fout loopt, gaat de geschiedenis verder. Dat wil zeggen, het plan gans, het eeuwig voornemen, hoe het maar heten mag, gaat verder via het andere huis van Israël. En dan kun je meteen zonder remming antwoorden, heeft God zijn volk verstoten? Nee, echt niet. Afgezien daarvan, in Jeremia 33... lees je dat hoe dan ook en wat ook de omstandigheden zijn, Israël zal altijd Gods volk zijn. En dat terwijl in de dagen van Jeremia, op dat punt waar dat staat, Jeremia 33, het tweestammenrijk, het Joodse volk, de ballingschap zou ingaan, de Joodse staat zou vernietigd worden, tempel verbranden en wat het allemaal maar was. En de tienstammen waren al meer dan een eeuw tevoren finito, waren al weg. En daar staat er, Israël is altijd Gods volk. Hoe dan ook. En zo is het ook, tot in onze dagen. Maar goed, dat is een thema apart waar ik nou niet verder op inga, maar ik hoop dat u begrijpt dat deze dingen wel degelijk in het Oude Testament al staan. En dat het daar wordt aangekondigd. En dat dat dus de strekking is van het laatste vers van Psalm 113. Want daar komen wij vandaan. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Sarah krijgt dus toch nageslacht. En dat is precies wat Jesaja daarover te melden had. Heeft. Jesaja 54. Zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maakt geschal met vrolijk gezang en juich. Die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. waarbij het idee ook daadwerkelijk is. De letterlijke betekenis en de letterlijke toepassing daarvan is simpelweg deze, dat hoeveel Joden er in de wereld ook zijn, hoeveel nageslacht er wellicht ook is, ik zei wellicht ook is van het tweestammenrijk, dat van het tienstammenrijk is sowieso veel groter. Maar misschien hebt u liever niet dat ik dat zeg, en dan beperk ik mij en zeg, nou ja, onder de gelovigen in de gemeente, hoeveel gelovigen uit de Joden er ook zijn in onze dagen, dat zijn er niet zoveel, maar vooruit. Maar hoeveel er ook zijn, gelovigen uit de tienstammen, zijn er veel meer. Dat betekent het toch in elk geval. En waarom ik nou stop, is gewoon om tot u door te laten dringen dat je daarmee meteen ook de tienstammen dus geïdentificeerd hebt. Wie zijn dat dan? Wie zijn dan die andere grote hoeveelheid gelovigen? Uit welk volk zijn die dan? Die zijn dan uit de tienstammen. Die heb je meteen geïdentificeerd dus. Hè? Ik doe het ook wel eens andersom. Dan zeg ik, nou ja, in het Oude Testament is beloofd dat de zaligheid als zodanig van het Nieuwe Verbond terecht zou komen bij Efraïm, dan wel de tienstammen van Israël. En waar is het terechtgekomen? Waar is het christendom wortel geschoten? Waar is het terechtgekomen? Wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Onder de Angelsaksische volkeren. En that's it. Die vertegenwoordigen dus de tienstammen. En daar heb je al die historische aanwijzingen waar sommigen mee aankomen zetten, heb je daar niet bij nodig. Niet dat ze niet interessant zijn, vind ze heel interessant. Ja, dat is een bewijsvoering in de praktijk buiten de Bijbel om. Dus ja, die staat dan toch op een lager pitje. En ik heb u wel eens gezegd, geloof ik, die bewijsvoering die ken ik van jongs af aan. Ik ben er altijd mee geconfronteerd geworden. Met het idee van waar die Batavieren vandaan kwamen, zal ik maar zeggen, die bij Lobit ons land binnenkwamen. En hoe dat zat met de volksverhuizingen. En hoe dat logische wijze de tien stammen moeten zijn. En waaruit dat blijkt. En uit de namen die ze gedragen hebben onderweg. En hoe dat gegaan is in die geschiedenissen. En wat dat maar was. En inscripties en grafstenen. En wat goed maar is allemaal. Maar ik vind uiteindelijk geen argument. Het uiteindelijke argument voor mij was, de Bijbel zegt dat de zaligheid terecht zou komen bij wat Lo-Ammi was en wat daarmee Ammi zou worden. En dat zijn de tien stammen van Israël volgens Hosea. Of het zou moeten terechtkomen bij de eerstgeborenen, logische wijze, want we zijn een gemeente van eerstgeborenen, boven Juda. Maar in de Bijbel heeft Efraïm eerstgeboorterecht boven Juda. Dus ja, het zijn Bijbelse argumenten. Die geven wat mij betreft de doorslag. En vanuit die Bijbelse argumenten kun je dan nog eens kijken hoe dat dan zo gekomen is in de geschiedenis. En dat maakt de geschiedenisboekjes vervolgens interessant. Ik moet u zeggen dat mijn interesse voor de geschiedenis zo ontstaan is. Daarvoor niet. Op school had ik er niet de minste belangstelling voor. Moest je daar nog mee? He? Kon ik niks mee. Toen niet. Er waren andere dingen om druk over te maken in die jaren. Dat meen ik serieus, ja. Maar later komt dat wel. Dat geldt voor aardrijkskunde trouwens ook. Zijn we de vakken, dat moest je allemaal maar uit in je kop stampen. En ik heb een slecht geheugen. Blijf het volhouden. Dat wist ik toen niet. Hebben ze me ook nooit verteld, maar dat blijkt alsnog wel zo te zijn. Maar, dus dat waren vakken, die lagen me absoluut niet. Maar achteraf, ja, mijn kast staat vol met de aardrijkskundeboeken en weet ik veel wel, en geschiedenisboeken. Echt wel. En ik heb allemaal gelezen hoor, wat er staat. Nou ja, op één na ben ik nog weer bezig dan, hè, en dan komt er weer wat nieuws. En, ja, er liggen nog een stapel bestellingen op mijn bureau. Als ik eraan toe ben, dan komt de volgende. Echt wel. Omdat het allemaal iets van doen heeft met Gods heilsplan in de loop van de geschiedenis. Op een of andere wijze moet het erin passen. En dat doet het ook. En wat hier beschreven wordt in Jesaja 54, dat is vers 2. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhindert het niet. Maak uw koorden langer, steek uw pinnen vast in. Het idee is dat de bevolking van de tent breidt zich uit. En de tent moet dus groter worden, want gij zult uitbreken, staat hier weer, ter rechter en ter linkerhand. Niet om twee specifieke richtingen aan te geven, want u begrijpt dat het betekent alle kanten op. En uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. En als er één volk ter wereld is dat zich uitgebreid heeft over heel de wereld, dan zijn het niet de Turken, ook niet de Marokkanen. Ja, toch maar weer. U weet toch dat Wilhelmine in de tijd, koningin Wilhelmine in de tijd al zei, Nederland is vol. En dat koningin Juliane nog eens een uitgebreide redenvoering gehouden heeft, waarin ze haar zorg uitsprak, niet alleen over de milieuvervuiling, zo was de tijd ver vooruit, maar ook over de overbevolking van ons land die alleen maar toenam. Ik meen dat het was in 1952, maar ik kan me vergissen, wat het jaar betreft. Zwart op wit. Hoezo? En als je het nu vandaag zegt, hè? Er zijn miljoenen bijgekomen in die tussentijd aan bevolking. Als je het nu vandaag zegt, dan binnenkort ga je de bak in, hè? Ja, want je mag het niet zeggen. Maar ja, doe maar. Maar als er één volk is dat zich verspreid heeft over de hele wereld, dan zijn het de Europeans, de Anglo-Saxische volkeren. En de Bijbel zegt dat ook. Ze zouden de poorten van hun vijanden erfelijk bezitten enzovoort. Ze zouden de hele wereld onder controle houden, min of meer. Dat is in de loop van de geschiedenis ook gebeurd. Alleen, het zakt nu in. Daar is een goede reden voor. Goed. Ja, toch? Dat is een goede reden voor. Men laat de Heer los. God van Israël. Dat is gewoon toch bijbelse gedachte. Het gaat, als Israël de Heer niet diende, ging het toch slecht met het volk. En dan werden door zijn vijanden overrompeld enzovoorts. En dan bekeerde zich tot de Heer en dan gaf de Heer hem weer de overwinning. Of zorgde dat de vijand het land niet binnenviel en dat soort dingen. Die dingen zijn heus niet veranderd hoor. Alleen het gaat nu niet over het houden van de wet of iets dergelijks. Het gaat nu over geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. Het gaat over Ami, over zijn volk. Goed, dus wat de wereld kan redden, zijn niet al die plannen wat de wereld redt en wat ons land redt. En wat, dat is gewoon de prediking van het evangelie. Dat gaat niet gebeuren, dat weet ik. Omdat de Bijbel dat ook zegt, dat het zo niet gebeuren gaat en dat wij in onze tijd van doen hebben met ontkerstening en dat dus ook die takken van de wilde olijfboom die op de tammen geënt zijn, die blijven in het geloof niet en die zullen binnen afzienbare tijd dus alsnog afgehouden worden. En ik zeg er maar bij, dat kan je niet op de gemeente van toepassing brengen, want die kan niet afgehouden worden. En toch gaat het over in het geloof. Wat zijn dan die takken van die wilde olijfboom die op de tammen geënt zijn? Dat zijn de 10 stammen die deel hebben gekregen aan de zegeningen die via Juda tot stand gebracht zijn. Dat wil zeggen via de Messias. Ja, en dat ten koste van de natuurlijke takken die afgehouden zijn, voor alle duidelijkheid, hè? Dat was Romeinen 11. En daar kloppen die dingen. Dat kun je zo begrijpen hoe dat dan zit. Alleen dat gaat natuurlijk veel verder dan de zaken die van doen hebben met uw persoonlijk geloof en uw specifieke noden Op maandag uiteraard en dinsdag, waarvoor u dan zondag een stichtelijk woord gaat halen van 10 minuten tussen wat ritueel door en zo. Hè? Ja. Ook een korte praktische boodschap heet het dan. Daar maken ze reclame mee, hè? Een korte en praktische prediking, ja. Mens. Nou ja. In elk geval, via de vergelijking met gelaten 4, gaat het hier dus in de praktijk over de gemeente in onze dagen. Dat in elk geval. Dat zijn namelijk die kinderen van die vrije. Om zo te zeggen, of je dat letterlijk neemt of overdrachtelijk, maakt me nu helemaal niks meer uit. Daar gaat het over, over onze tegenwoordige tijd. En daarvan staat dan, vers 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw zwedenschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. En als je eerst vaststelt dat het dan toch over de gemeente gaat, kortom, je neemt de minimalistische verklaring en je zegt, nee, het gaat over de gemeente die bij wijze van spreken van Isaac afstamt, in de zin van Isaac is een beeld van de gemeente, zaad van Abraham en vrij, erfgenaam van de belofte. Oké. Dan volgen we dat, niet meer dan dat. Dan volgen we dat en dan staat er, maar uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En gij zult de smaad uw weduwschap en de schaamte uw jonkheid niet vergeten. Wat was dan de schaamte van het weduwschap van de gemeente? Wanneer werd de gemeente dan een weduwe? Dat kan dus niet, hè? Die komt er niet mee weg. Je moet accepteren dat het wel degelijk gaat om een natuurlijk volk in het algemeen. Die vrucht draagt. En waar je het dan over hebt, is over Efraïm, en ik bedoel dus Israël, dan wel, ik bedoel de 10 stammen, waaruit de gemeente voortkomt. En omdat het zo weer kerstfeest is, en ik toch niet meer van lang mag praten, voornamelijk, want de tijd vliegt voorbij, niet waar, zeg ik maar. Vandaar dat je in Jesaja 7 vindt, die het teken wat de Heer aan Israël zal geven. Jesaja 7 staat, ja. De Heer zou een teken geven aan Israël. Daar wordt nog steeds over gediscussieerd hoe dat zit. Ingewikkelde verhalen. Het teken, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal zijn Emmanuel. En dan staat er nog iets over zijn voeding. Via het consultatiebureau over honing. Ja, en zo. En dat soort dingen weer. Een teken. En de vraag is, wat is het voor een teken en wanneer is het vervuld? En zo dicht mogelijk bij de Bijbel is het antwoord, de teken is vervuld. Het is namelijk gebeurd toen de maagd zwanger werd en een zoon baarde, want het staat in Matthäus 1. Matthäus 1? Ja. Zo, toch? Want ik heb een slecht geheugen, dat weet u, maar ik dacht dat het met deze. Hè? Hè? Nou, nee, het is Matthäus 1, vers 23. Vers 22 en 23. Waarbij staat, dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Emmanuel. Schoonheidsfoutje, want hij heette Jezus. Nou ja, Emmanuel, God met ons. Hè? Het welk is overgezet zijnde God met ons. Dat is dus, en dan komt hij. Dat is dus een teken. Langzaam. De geboorte van Jezus uit de maagd Maria, de onvruchtbare, die de man niet had. Nou ja, nog niet, maar hoe zeg je zoiets? De geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria was een teken. Het is het beloofde teken uit Jesaja 7. Maar waarvan is het dan een teken? Het is het teken van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Waaruit volgt, want we doen het nu heel kort, samenvattend, waaruit volgt dat iedereen die Mirjam dan wel Maria heet in de Bijbel, dus een beeld is van de, niet alleen deze Maria, dus een beeld is van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente wordt geboren, dat is het teken. En die vrouw waaruit de gemeente, of zeg maar, waaruit de Heer Jezus werd geboren in dat teken, heette Maria en zij was verloofd onder trouwtijdswis, in de Statenvertaling. Met ene Jozef, maar die bekende ze niet, staat er. Dan krijg je ineens zo'n merkwaardig detail. Hij bekende haar niet totdat ze haar eerste geboren zoon gebaard had enzovoorts. Dat wil zeggen, er was geen officiële, er was geen gemeenschap tussen die man en die vrouw. Maar er werd wel degelijk uit hun relatie, binnen hun relatie, een zoon geboren. Wat wettelijk allemaal kan. Overigens. En het verhaal is dat die Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Jozef staat voor het eerst geboorterecht, daarom heet de man Jozef. Erfgenaam, eerst geboren in Israël. Daarom heet de vader van Jezus, de wettige vader, heet Jozef. En aan hem waren die beloften gedaan. Dat wil zeggen, via die verloving of zo, waren die beloften dus terechtgekomen. Om, dit is symboliek, hè? Of analogie. Waren die beloften terechtgekomen bij Maria. Ze waren bestemd voor Maria. Als u begrijpt wat ik bedoel. God had beloften gedaan, maar ze worden vervuld aan de 10 stammen van Israël. En een beetje avant la lettre, dat wil zeggen in het geheim, want kon eigenlijk niet, gebeurde toch. Het was wat prematuur. Ja, als je nou praat over het te vroeg geboren kind, dan heb je het daarin. Heel erg vroeg, maar daarom heet het ook eerstelingen, dan wel eerstgeborenen. En daarmee is alles verklaard. Maria, Mirjam. U weet al, Mirjam, Mirjam was die dame die de supervisie had. Die was de oudste van de familie waarschijnlijk. Van de, ik weet ik. In ieder geval stond ze boven Mozes. En ze, net als Aaron trouwens, een andere broer. En ze bestreden het gezag van Mozes ook trouwens. Ze hadden oudere rechten, dachten ze. Daar hadden ze nog eigenlijk gelijk in ook, behalve dan dat de Heer het anders geregeld had. Maar omdat inderdaad die Maria het gezag van Mozes in twijfel trok, werd ze melaats. En werd ze buiten de legerplaats geplaatst. In afzondering heet dat, want dat moet met melaatsen. En was het een week? Klopt wel, hè? Of staat het er niet bij? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik dacht dat het er wel bij stond, maar ja, dan weet ik het zo gauw niet. En ze moest buiten tot ze genezen was. En ze werd genezen, wat altijd een wonder is, als men van melaatsheid geneest in de Bijbel. En zolang zij melaats was en buiten het legerkamp stond de geschiedenis van Israël stil. En zodra ze genezen was, kwam ze weer in het kamp en vertrokken de Israël, ging de geschiedenis van Israël weer verder. En de volgende halte was Paran. Waarom ik dat nou onthouden kan, hè? Omdat ik weet wat het betekent. Maar goed. Maar wat er met Mirjam daar gebeurt, is dat ze een poosje buiten is en dan komt ze weer terug. En dat is de situatie van de 10 stammen van Israël ook. Een poosje daar buiten, maar op een gegeven moment weer op het toneel en dan gaat de geschiedenis weer verder. Dat is het daar. Ze staat voor de 10 stammen van Israël. Jozef staat voor het dragen van het eerstgeboorterecht. Die draagt het eerstgeboorterecht, maar wie het maar is. Of het nou Jozef is bij de geboorte van Jezus of Jozef bij de opstanding van Jezus. Dat is Jozef van Arimathea dus. Hij is de mentor, hij is de, hoe noem je zoiets, de, ja, mentor, de begeleider, degene met de uiteindelijke verantwoordelijkheid, de adviseur, de toezichthouder, de voogd, of hoe je zoiets maar noemt. Zie? En dat vind je daarna bij Paulus ook, want Paulus stond onder het mentorschap ook van ene Jozef, die maar één keer zo genoemd wordt. En daarna heet hij voor de rest van de geschiedenis Barnabas. Maar hij heette Jozef. En hij treedt op als mentor van beschermheer, toezichthouder van Paulus. Nou ja, van Saulus van Tarse. Enzovoorts. En het is die Barnabas, die dus Jozef heet, die Paulus introduceert in het werk. Die toezicht houdt op zijn studie, zal ik maar zeggen, een opleiding. En die hem bij gelegenheid alsnog bij zijn moeder thuis ophaalde uit Tarse, waarin hij teruggekeerd was. En zegt, kom op jongen, we gaan nou wat doen. Korte stage, eerste zendingsreis van Paulus noemen we dat. En daarna doet Barnabas niet meer mee en is Paulus aan zichzelf overgeleverd. Enzovoorts. En dan verdwijnt de Jozef weer van het toneel. Zo gaan die dingen en dat herhaalt zich de hele Bijbel door. Daar ziet u dus, ja, symboliek, het zijn analogieën. En een gewicht wat aan zo'n naam hangt of aan zo'n omstandigheid, dat komt steeds weer mee terug. Hoe dat ook zij, wij vinden hier in Jesaja 54 een beschrijving van onze tegenwoordige tijd. En die smaad en schaamte uw jonkheid en uw weduwschap, dat gaat uiteraard over Israël. En als je dit allemaal gehad hebt en je leest daarna in Colossense 1 of in Efeze 2 over gij die heidenen waart, gij die vervreemd waart van het burgerschap Israëls, dan weet je wat dat betekent. Vervreemd. Van Ami lo Ami geworden. Maar inmiddels alsnog, Ami. En dat is precies wat Hosea 1 en 2 uiteenzetten. En daarna dus ook Romeinen 9 en 1 Petrus 2 inmiddels. Want dat zijn uitspraken, Lo Ami en Ami, zijn uitspraken niet over het Joodse volk, maar over de 10 stammen van Israël. En dan is het zonder meer begrijpelijk wat daar uiteengezet wordt. Het heet ook, vers 6 van Jesaja 54, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Dat klopt precies, want over de 10 stammen wordt gemeld dat de Heer hen weggestuurd heeft, die vrouw heeft weggestuurd met een scheidbrief. Zo heet dat. Ja. Huwelijk ontbonden dus. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dat gaat dus inderdaad over de 10 stammen. Ja. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten met mijn grote ontfermingen, zal ik u vergaderen. En via het woord ontfermingen kom je terecht in Hosea 1 en 2 inderdaad en Romeinen 9 en 1 Petrus 2, wat ik zojuist noemde. Ontfermingen, rugama. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heer, uw verlosser. En zo verder. Kortom, het tegenwoordige werk Gods is wel degelijk, valt wel degelijk in de lijn van de Oud-Testamentische geschiedenis en de beloften. En het ontstaan van de gemeente, de bouw, de roeping van de gemeente, is wel degelijk vervulling van de belofte die God gedaan heeft aan Israël. En hoewel het Joodse volk dus officieel nu niet Gods volk is, Lo Ami is, neemt het niet weg dat dus nog steeds Israël Ami, Gods volk is. Echter, niet de twee, maar de tien. En die wisseling heeft eerder ook al een paar keer plaatsgevonden. En in de toekomst, in de wederkomst van Christus, dan geldt dat die twee huizen, die twee volken, die twee koninkrijken, zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar één. Ezechiël 37, niet meer twee kudden, maar één kudde. Ezechiël 34, maar natuurlijk Johannes 10. U weet wel, die schapen van die andere stal. Dat zal worden één kudde, één herder. En niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk onder de Heer zelf. Dan wel onder David, in de zin van onder het Davidische huis. En dat is wat gerealiseerd wordt in de wederkomst van Christus. En die hangt samen, logischerwijze, omdat het gaat om de openbaring van dat beloofde koninkrijk, hangt hij dus samen met de bekering van het Joodse volk. Dat wil zeggen, de koninklijke stam. En zolang dat niet gebeurt, is er sprake wel degelijk van dat koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk onder de 10 stammen van Israël. Nee, en één stapje verder. Ja, sorry. Ik moet het wel zeggen, maar één stapje verder. Dan moet je dus vaststellen dat ergens iemand uit Juda koning is, ook vandaag, een verborgen koninkrijk. Wel een koninkrijk, hè? Een koninkrijk, maar verborgen, maar iemand uit Juda die koning is over dan toch een aanzienlijk deel minstens van de 10 stammen van Israël. En waar je dan terechtkomt. Ja, in Nieuw-Troje, in Trinovantum, in Londen. In Buckingham Palace kom je dan terecht. En oh ja, je komt ook in Noordeinde terecht, in het Paleis Noordeinde enzovoort. Natuurlijk, daar kom je terecht, maar ja, die lui hebben ook liever niet dat je dat hard roept. Maar kijk, bewust hou ik me er niet echt mee bezig. Maar ik ben zoveel uitspraken tegengekomen met betrekking tot die koningshuizen in de loop der tijd. En ook van mensen uit die koningshuizen, waaruit zonder meer duidelijk is, dat kan niet missen, dat ze heel goed weten wie zij zijn. En dat zij erfgenamen zijn van stamvader David. Wisten waarachtig wel. Ik bedoel, als koningin Juliana zegt bij haar inhuldiging, wie ben ik dat ik dit doen mag, dan zouden wij toch moeten weten, dat zijn de woorden van David, dat weet Samuel 7, toen de Heer zei, ik zal uw huis bevestigen. En ik weet niet meer bij welke Nederlandse koning het was, of het nou bij Willem I al, want ik heb een slecht geheugen en ik verdiep me er niet specifiek in. Maar ik kom het wel tegen. Dan is er een inhuldiging of wat dan ook. Of bij de geboorte van iemand uit het koninklijk huis. Van een nieuwe generatie. En dan de predikant die houdt een toespraak bij de doop of wat het maar was. Over uw huis zal bestendig zijn. Dat is uit 2 Samuel 7. Uw huis zal bestendig zijn. Nog steeds uit 2 Samuel 7. Ze weten dat wel hoor. En daar gaat het dus ook over. Ik bedoel, dat wordt niet aan de grote klok gehangen, door hen ook niet. Maar het maakt ook verder niks uit. Waar het over gaat is dat God zijn beloften vervult. En wat die mensen persoonlijk betreft geldt hetzelfde voor hen als voor ons. Namelijk, wij zouden trouw zijn aan de Heer en onze bediening. De plaats die de Heer ons geeft, en trouw zijn aan zijn woord. Zoveel mogelijk. Oké, doe maar. Voor zover ik kan. Maar niettemin, zo liggen die dingen. En ze zijn, er zijn geen verzinsel, die liggen gewoon volstrekt historisch vast. En daar gaat het maar om. God werkt zijn plan uit. En dat is niet plan B. Maar zoals u zegt, daar moest ik het dan zaterdag over een week over hebben. Het is niet plan B, het is gewoon plan A. Dat is wat het is. Zo doet God dat. Hij heeft wat te demonstreren in de loop van de geschiedenis. En dat is wat hij doet. En dat plan verandert niet. Dat wordt precies zo uitgevoerd. En dat is dus ook waarom het in de Bijbel staat. In het Oude Testament al. Zodat we achteraf kunnen vaststellen. Het is toch precies zo gegaan. Zoals God gezegd heeft. Volgens zijn eeuwig voornemen. Nou goed. Daar moeten we dringend bij laten. Want het is echt weer de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in onze heiland. Maar ook in bijzonder dan in uw profetisch woord dat zeer vast is, waardoor wij ook die heiland hebben leren kennen. Wij danken u dat we uw hand mogen zien in de loop van de geschiedenis. Dat u daadwerkelijk uitvoert hetgeen u van tevoren hebt aangekondigd en dat u geen ding doet zonder het eerst vast te leggen en bekend te maken aan degene die u uw vrienden noemt. Wij danken u daarom dat wij ook vanavond dat woord weer mochten openen en mochten zien dat wij, dat onze tegenwoordige gemeentelijke positie reeds zoveel eeuwen voor het zover was werd vastgelegd in uw woord en bij de mond en pen van uw profeten. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dan vast mogen stellen dat we weliswaar niet kunnen zien dat aan u alle dingen onderworpen zijn. Maar in het licht van uw woord mogen we wel degelijk vaststellen, ook voor onszelf, dat u wel degelijk doet wat u beloofd hebt en dat u trouw bent aan uw belofte. En daar mogen we dan uit leven, elke dag. Uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. In de wetenschap dat u ons uit de dood en uit het modderig slijk verhoogd hebt en een plaats gegeven hebt in de hemel zelf. En dat we erfgenamen van u geworden zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat we uit mogen zien naar de openbaring van uw heerlijkheid en de verschijning van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u voor die rijkdom en dragen onszelf aan u op. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.